ik denk dat dit een mooie afsluitend verhaal is. Het is nu inderdaad 14 voor 12, dus 1 minuut is al voorbij. Het woord graag aan Menachem Sebach.
Nou, over moed gesproken. Toen ik gevraagd was inderdaad om de taken van de Ben van Dijk over te nemen. Dat vergt heel veel moed. Om inderdaad zijn plaats te denken te kunnen vervangen. En ik heb die moed wel opgebracht. En daarom zal ik inderdaad in de toekomst zijn taken wel overnemen. Ben van Dijk heeft mij onlangs gevraagd om hier mee te komen en ook het woord te voeren en jullie toe te spreken. En ik heb het heel druk op het moment en ik zit midden in de verhuisdoos en al mijn boeken zijn weg. En ik had geen tijd om echt iets voor te bereiden, maar ik dacht, daar komt een hele rit van Amsterdam naar Ermelo. En dan kan ik misschien in mijn gedachten even iets verzinnen wat ja, interessant zou zijn voor jullie. Maar ik zat naast Ben van Dijk en die kon zijn mond niet houden. Dus ik was gedwongen om nu iets voor te bereiden tijdens de toespraak van Ben van Dijk. Dus ik heb ook geen woord geluisterd dan wat hij verteld heeft.
Nou, anders was wel commentaar gekomen natuurlijk.
Natuurlijk. Uittocht van Egypte, dat vond ik wel belangrijk. Ik hoorde die woord, het uittocht van Egypte. Het geboorte van het volk. Maar eigenlijk was het geboorte van het volk niet alleen maar bij het uittocht van Egypte. Omdat na die uittocht van Egypte, na het door de Rode Zee gaan, was een periode van 40 dagen tot aan berg Sinai, tot aan Har Sinai, totdat de Torah gegeven was. Dus een soort leegte vanaf het bevrijding, het fysieke bevrijding van het volk, tot het moment dat zij de Torah, de wetten hebben gekregen en een soort spirituele bevrijding van dat andere leegte wat heerste in Egypte. Dus dat geboortekanaal, zoals het genoemd was, door het Rode Zee heen gaan, ik denk dat die weeën hebben 40 dagen lang eigenlijk geduurd. Een soort verzuiveringsproces totdat ze aan Har Sinai, aan berg Sinai zijn gekomen en de Torah, de spirituele vrijheid zijn gekomen. Hebben gekregen. En dat is de periode waarin wij nu ons bevinden. In die 40 dagen tussen Pesach, tussen de uittocht van Egypte en tussen het spirituele invulling als volk.
Dus,
49 dagen. Ja, als er weinig hoef je niet te slagen voor wiskunde. Ja. Dus, en wij zitten nu ook in die periode. En dat is de Omer-tijd. De tijd dat wij aftellen tussen Pesach en Shavuot. Tussen het uittocht en tussen het binnenkrijgen van dat spirituele voedsel. En daar zitten wij nu af te tellen. En het is natuurlijk een proces van verbetering en van voorbereiding om inderdaad spiritueel gereed te staan om dat Torah te ontvangen. Maar de Omer-tijd is ook een trieste tijd. En de reden waarom het een trieste tijd is, wordt in Talmud verteld, omdat zo'n 2500 jaar geleden, in de tijden van de Talmud van Rabbi Akiva, is iets vreselijks in die tijd ook gebeurd. En dat was het sterven van de Talmidei Rabbi Akiva, de studenten van de grootgeleerde Rabbi Akiva. In de tijd tussen Pesach en Shavuot, een periode van 33 dagen lang, is een aantal van 24.000 van de studenten van Rabbi Akiva, die toen de elite van dat generatie waren, zijn doodgegaan. Zijn gestorven. Het was een plaag, het was een ongehoorde iets, waar niemand buiten de Torah-wereld, zeg maar, in aanmerking is gekomen. Niemand is overleden, behalve die 24.000 studenten van Rabbi Akiva. En dat heeft een enorme gat in de hele leerproces van het Jodendom gevormd. En dat is heel erg geweest. En de Talmud stelt de vraag en zegt van waarom zijn zoveel goede geleerde rabbijnen, die altijd met elkaar zo goed kunnen opschieten.
Hi man.
Waarom zijn ze overleden in zo'n korte periode? Wat was er mis in dat groep van geleerden en waarom juist ook in die periode? En de Talmud geeft antwoord en zegt, de reden was, al shelon nahagu kavod ze baze, omdat ze geen respect voor elkaar hadden. ze geen respect voor elkaar hadden. Tegenwoordig nogmaals, dat gebeurt nooit. Rabbijnen onderlings. Altijd respect voor elkaar. We hebben geleerd van onze fouten. Maar ze konden geen respect voor elkaar opbrengen. En daarom is dat verschrikkelijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Het staat niet dat ze konden geen respect voor anderen opbrengen. Dus dat betekent dat mensen buiten hun groep, dus voor de gewone mensen, voor andere mensen die misschien op een lager spiritueel niveau, konden ze wel respecteren. Maar hunzelf onderlings konden ze geen respect voor elkaar opbrengen. En dat is opmerkelijk. En dat doet je aan denken van, wat was er zo mis binnen dat groep? En dat was de groep van grootgeleerden. Mensen die bezig waren dag en nacht met Torah-studie en spirituele verhevenheid. En juist die mensen konden dat respect voor elkaar niet opbrengen. Waar is het misgegaan?